Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom bij deze zondagmorgendienst, waarin we ook samen het heilige avondmaal zullen vieren. Het thema van de preek is Batseba, moeder van de Heer. En de voorganger is dominee van de Dus. Mijn naam is Nico van Dijk en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Het zou zomaar kunnen dat u of jij, naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets wil vragen. Dat kan natuurlijk. Na afloop sta ik samen met dominee van de Dussen ergens in de kerkzaal. En dan bent u van harte uitgenodigd om uw vragen te stellen. De organist is Christiaan ten Hove. De collecte is zoals gebruikelijk bij een avondmaalsviering voor de diaconie. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 komen vanmorgen bij elkaar, evenals de tienergroep 2. De kerkenraad stelt voor om op zondagmorgen 5 januari, na de dienst in een lichte vorm, een nieuwjaarsreceptie te houden. Vanmiddag wordt de avondmaalsviering voortgezet, ook dan gaat dominee van de Dussen voor. En dan krijgt nu Christiaan ten Hove gelegenheid om iets over de Alfa-cursus te vertellen.
Goedemorgen. Ik hoor al mensen zeggen rustig aan erachteraan, maar ik ben enthousiast, dus ik wil graag dat overbrengen, vandaar dat ik zo vlot hier naartoe kom. Waarom ben ik enthousiast? Het is kerst en ik kan me een beetje voorstellen, ga je nadenken, wat kun je als christen daar nou mee? En dan denk je van, nou, we willen mensen bekendmaken met dat het kindje Jezus geboren is. Nou, er zijn intelligente mensen hier, meestal, sorry. Maar dan, eigenlijk moet je nog een stap verder denken van waarom komt Jezus hier? En dat is eigenlijk gewoon om mensen te redden. En om daar een bijdrage in te kunnen leveren is ook een Alfa-cursus. Niet voor niets dat hier waarschijnlijk 10 jaar geleden al iemand gestaan heeft om het promoten. En niet voor niets dat dat 2 keer per jaar is, omdat het gewoon goed, nog steeds goed aansluit. Voor allerlei mensen. Nu denken misschien een aantal mensen van, nou, die Alfa-cursus, dat is niks voor mij, maar het is echt voor iedereen. De foldertjes heb ik bijvoorbeeld nog niet gevouwen, dus als mensen van origami houden, dan mag je nog een paar foldertjes vouwen achterin. Over die foldertjes gesproken, die zijn een handleiding om mensen te kunnen uitnodigen. Er staat bijvoorbeeld in wanneer het is. We hebben een infoavond 15 januari. En er staat ook dat we vanaf 22 januari gaan beginnen. En dat is op woensdagavonden. Dus iedereen die de vorige keer uitgenodigd hebt, die zei, ik kan niet op dinsdag. Het is nu op woensdag, waag nog een poging, zou ik zeggen. En ook, dit is niet alleen voor mensen van origami, niet alleen voor mensen die mensen uitnodigen houden of een hart voor Jezus hebben, maar het is ook voor mensen die houden van koken of houden van bidden. Daarvoor heb ik 2 lijsten hangen. Wij gaan als NGK gaan we 2 data koken, 29 januari en 19 maart, nou hangt achterin. Je mag zelf toetjes maken en allerlei wilde dingen, dus leef je uit. Heb je nog meer vragen, schiet mij gerust aan. En misschien voor de mensen denken, we blaten jongen over de Alfa-cursus. Het is een informatiecursus over het christelijk geloof. En wat mijn ervaring is, ik heb vorig jaar daar gezeten met een voormalig alcoholist, een lieve huismoeder, een Iranier. Een jongen die net een jaar geleden uit de gevangenis kwam. Een meisje wat op zoek was van wie is God. Nou, het is heerlijk om met zulke soort mensen een zoektocht aan te gaan van wie is Jezus, wie is voor hun. En het doet mij een deugd om sommige mensen nog regelmatig in een andere kerk tegen te komen. Dus ga aan de slag, zou ik zeggen.
Bedankt, Christiaan. We zingen nu gezang 121 vers 1, 3 en 4. En na het moment van stilte, voortem en goed zingen we uit de eigen bundel 146. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Laten wij stil worden voor God. Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Rustig aan, Christian. Wie gebruikelijk pianist is, Melchior Mulder, die is bij zuster Ali Pelgrim thuis, omdat daar vandaag ook het avondmaal bediend wordt. En vandaar dat er nu even moet worden geïmproviseerd, dus op uiterst korte termijn geregeld. Adventskaarsen zullen nu worden aangestoken. En daarvoor gaat ook Danielle Baring naar voren.
Kinderen mogen ook naar voren komen. Het is een beetje krapjes vandaag hier, maar... Kom maar, alle kinderen mogen naar voren komen. Dan pak ik nog even wat, ik had het net even weggehaald. Ga maar lekker zitten allemaal. Kunnen jullie het goed zien? Ga maar zitten, Joost. Zo. Want we hebben het de afgelopen weken hebben het over de profeet. Wim, ga ook even zitten, hè? Anna-Laura? Ja, goed zo. Zitten jij ook, Kirsten? Jawel. Zo. Ja, zo goed opgevoed. Nou. We hebben het de afgelopen weken over de profeet Micha gehad. En die was... was een boodschapper van God. En die had het een beetje moeilijk. Want hij moest de mensen vertellen dat ze verkeerde dingen deden, want er gebeurde in die tijd van Micha allemaal verkeerde en verdrietige dingen. Mensen deden stoute dingen. En Micha moest dat van God zeggen tegen de mensen. En als iemand tegen jou zegt, dat doe jij niet goed. Dat vinden mensen meestal niet zo leuk. En Micha probeert het heel aardig te zeggen hoor. Van jullie moeten proberen echt beter te leven hoor. Want de Heere God is teleurgesteld in jullie. Maar de mensen luisterden niet. En ze begonnen lelijk te doen tegen Micha. Dus op een gegeven moment werd Micha zo verdrietig. Hij was helemaal teleurgesteld. En hij dacht, hoe moet dit nou goed komen? Zal het ooit nog goed komen? Maar in één keer toen bedacht hij zich, het komt wel goed. Het komt zeker goed. Want God had hem beloofd dat de vredeskoning zou komen. En hij dacht, kijk, dat is goed nieuws. Dat ga ik vertellen aan de mensen. Dus Micha ging naar buiten. En de mensen zagen hem aankomen. Die dachten, oh, heb je die Micha weer? Maar Micha zei, nee, kom, luister. Ik heb goed nieuws. God, die zal alles weer goed maken. De vredeskoning komt eraan. Toen dachten ze, nou, toch maar even luisteren. En toen gingen de mensen inderdaad weer beter luisteren naar Micha. En ze gingen ook weer beter luisteren naar God. En zo kwam alles weer een beetje beter. En die vredeskoning, waar Micha het over had. Weet jullie wie die vredeskoning is? Ja, Judith? De Heer Jezus, hè? Ja, daar had Micha het over. En dan hebben we nog een symbool vandaag. Hier hangt hij al beneden bij jullie. Jullie kunnen het goed zien. En daar hangt ook iets. En dan denken jullie, wat heeft een duif nou weer met dit verhaal te maken? Maar de duif, ja, weet je het?
Van de vrede.
Ja, dat is de vredesduif. Ja, heel goed. Want de duif is voor ons een teken van de vrede. En wie weet er nog wat er gebeurde toen Johannes de Heer Jezus doopte? Wie weet dat? Rens, jij weet al wel.
Kwam de duif naar beneden?
Inderdaad, toen kwam er een duif naar beneden, heel goed. En wij maken ook wel eens vervelende dingen mee en verdrietige dingen mee. Hier op aarde gebeuren ook dingen die niet zo leuk zijn. Maar wat in dit verhaaltje, wat we jullie straks ook willen gaan vertellen, is dat als er vervelende dingen gebeuren, denk dan aan de duif. En denk dan aan de vredeskoning die komt. En dan weet je dat God je nooit, nooit alleen laat. Ja? Nou, ik denk dat het tijd is om de kaars aan te steken, hè Lars? Kom maar. Ja, jij mag ook nog, Jesse. Het is een beetje krapje, Lars. Ik denk dat jij daar even op moet gaan zitten. Ik denk dat dat het veiligste is, want hier zo. Kan je erbij gaan, maar op je knieën hier zitten. Maar doe maar eerst de achterste, want anders brand je je arm, hè? Nou, en dan wordt er nog een versje opgelezen. Ik ga even. Ah. Ga maar lezen.
Als je kijkt naar deze wereld vol zorgen en verdriet, zoveel pijn en zoveel tranen, zoveel onrecht dat je ziet, weet dan dat hij ooit heeft aan de mensen, groot en klein, eens zal ik verlossing brengen en zal jullie koning zijn.
Dan gaan we nu nog het liedje zingen, hè?
Thank you.
Wij gaan straks het avondmaal vieren. En daarom is het goed om nu een moment van zondenbelijden in de dienst te hebben. Ik lees daarvoor enkele verzen uit Romeinen 7. Waar Paulus de tweestrijd beschrijft. Die in een mensenhart zich kan voordoen. Hij zegt: ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. De tweestrijd dat je het wel wilt, maar dat het niet lukt. Zodat zoveel, misschien wel allen van ons, dat bijna elke dag weer moeten zeggen: nu ging het toch weer anders dan ik het wou. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Een wetmatigheid. Ik wil het goede. En er is een vaste beweging waardoor het zo vaak toch weer mislukt. En dan zegt hij: wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? En daarmee bedoelt hij met dat woord dood dat afbreken van je goede bedoelingen. Zonde belijden is dus niet altijd een concrete misslag erkennen. Maar het is ook dit. Dat je van jezelf weet en dat voor God uitspreekt: het lukt mij zo vaak niet. Die wetmatigheid, er is een macht in mij, waardoor ik niet voor mekaar krijg wat ik zo graag wil. En avondmaal vieren betekent dat je dat erkent, maar ook dat dat gebed verhoord wordt, die uitroep: wie zal mij redden uit dit bestaan? Jezus Christus. Wij zullen zingen hierover. Gezang 88. Dat is een berijming van Romeinen 7. We zingen twee coupletten, vers 1 en vers 4. In vers 1 staat het zo: mijn God, gewapend tot de tanden voeren twee mannen in mijn strijd. En als u dat liever hebt, mag u natuurlijk ook zingen: voeren twee mensen in mijn strijd, de oude en de nieuwe. En in couplet 4 vinden we dat gebed om vergeving en vernieuwing. Kom mijn verscheurde hart genezen. We zingen 1 en 4 van gezang 88. Thank you. Zullen wij bidden? Heere God, wij danken u eerbiedig dat u niet met ons breekt, het niet opgeeft met ons, niet genoeg hebt van ons. U zou daar alle reden toe hebben. Wij prijzen ons gelukkig met uw geduld, uw genade, uw geest van vernieuwing en een Heer die voor ons wilde sterven en de zonde en de dood op zich genomen heeft. Wilt u ons brengen vanmorgen tot een diepe en een doorleefde en een dankbare en een hoopvolle en een eerbiedige viering van het avondmaal. In de naam van Jezus. Amen. Batseba, moeder van de Heer. Annelies van der Heijden leest voor uit 2 Samuel 11 en 12.
Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem: dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hittiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab bevel gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria belde zich op dat bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe het Joab en het leger het maakte en hoe het er met de oorlog voor stond. Vervolgens zei hij: ga naar huis en ontspan u wat. En toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis, bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem: u hebt toch een lange reis achter de rug? Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde: de ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Opperbevelhebber Joab en zijn manschappen bivakkeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uria, blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria 's avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van de Heer. De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria meegaf. In de brief stond, stel Uria op, waar het hevigst wordt gevochten, en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. De Heer trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had met een dodelijke ziekte. David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon die hij Salomo noemde. De Heer had het kind lief en gaf het bij monden van een profeet Nathan de naam Jedidja, lieveling van de Heer.
Dit is een afschuwelijk verhaal. En het afschuwelijke is dat het het verhaal is van miljoenen vrouwen. Nog steeds. Het zou sommigen van u wel eens moeite kunnen kosten om het echt binnen te laten komen. We lezen het, omdat deze vrouw in de stamboom van Jezus terecht is gekomen. En dat er daardoor troost van dit verhaal uitgaat. De troost dat de Heer het voor zulke vrouwen opneemt. Ik neem u mee door dit afschuwelijke verhaal om uit te komen bij diepe troost voor een wereld die kreunt onder het onrecht en het geweld. Dit is het verhaal van mooie, aantrekkelijke vrouwen die het hoofd van mannen op hol brengen. Vrouwen van wie alleen al een foto genoeg is om bij mannen alle remmen uit te schakelen. Ik lees het verhaal van Gomi, een 13-jarig meisje uit India. En ik citeer een paar regels uit haar verslag van een dag uit haar leven. Meisje van 13. In het huis waar ze vandaag gewerkt had, probeerde een man haar vast te grijpen. Gelukkig heeft ze kunnen ontsnappen. Het is niet de eerste keer dat dit haar overkomen is. Gomi schrikt. Er klinkt geluid bij de opening van de hut. Vlug draait ze zich om. Ze kijkt in de ogen van haar buurman. Ze ziet aan zijn ogen dat hij niet veel goeds van plan is. Het verhaal van Batseba laat zich niet zonder meer vergelijken met het verhaal van meisjes die verkracht worden. Batseba was geen meisje meer. Ze was getrouwd. Ze is ook niet verkracht. Maar er zit als overeenkomst wel die onvrijwilligheid. Hoe begon het? Er staat: David liet haar bij zich komen en sliep met haar. Een iets scherpere vertaling laat die onvrijwilligheid uitkomen. David zendt boden uit en laat haar meenemen. Wat moet je met zo'n buurman die altijd sterker is dan jij als je 13 bent? Wat moet je tegenover de koning? Het vervolg van het verhaal is vreselijk. Batseba wordt zwanger van de koning. En dan probeert de koning haar man, die vocht ver weg van Jeruzalem, dan probeert David haar man Uria zover te krijgen dat hij met haar naar bed gaat. Want dan is het niet meer zo moeilijk om uit te leggen waarom Batseba zwanger was. En dat wil Uria dus niet. Want dat vindt hij een lafhartige en absurde vertoning. Als het hele leger in de slag is, dan gaat hij niet met zijn vrouw naar bed. Want dat deed je niet in Israël. Hij weigert. En zelfs als hij dronken gevoerd wordt, doet hij het nog niet. En dan ziet David nog maar één oplossing: Uria uitschakelen. En dan zit er in dit buitengewoon knap gecomponeerde en vertelde verhaal, waarin de emotie eigenlijk bijna afwezig is, één hartverscheurend zinnetje. En dat is: de vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. Haar leven is verwoest. En dan wordt het nog erger. Want de Heer is woedend op David. En vanaf dan is ook Davids leven een puinhoop. Met zonen die elkaar bestrijden en met een staatsgreep. Het leed is niet meer te overzien. En het leed begint met het sterven van het kindje van Batseba. En dan treurt deze vrouw niet alleen om haar man, maar ook om haar kind. Die dingen gebeurden toen. En ze gebeuren nog. Miljoenen vrouwen kennen angst voor mannen. Vooral voor machtige mannen. En miljoenen vrouwen zijn de dupe van seksueel geweld. Lieve meisjes onder ons, ik hoop dat het niet nodig is dat ik jullie waarschuw, maar ik doe het toch. Beter een keer te veel dan te weinig. Vertrouw niet elke aardige jongen en knappe knul. Geef niet zomaar je vertrouwen. Wees niet naïef. Wees alsjeblieft heel voorzichtig met het zetten van jouw foto op Facebook. Genoeg over de ellende. Ik ga het troostende in dit verhaal aanwijzen. En dat zit hierin dat de Heer het voor Batsheba en in haar voor alle vrouwen die zoals zij de dupe zijn, dat de Heer het voor haar en hen opneemt. Want het verhaal gaat zo verder dat Batsheba opnieuw zwanger wordt van David. Want na de uitschakeling van Uria kwam ze in de harem terecht. Zo'n Oosterse grootvorst die een heel stel vrouwen had. Daar komt zij in terecht. En opnieuw wordt ze zwanger. En wat nu de keer is in haar leven is dat de Heer dit kind lief krijgt. Het is de latere koning Salomo. Hij zegt de profeet Nathan, dit kind krijgt nog een naam. Batsheba, jouw kind mag heten Jedidja, lieveling van de Heer. En dat heeft ze gemerkt. Je moet je voorstellen, in die harem, al die vrouwen en al die kinderen. En langzaam maar zeker kwam dat ene kind naar voren. En werd dat ene kind ook Davids voorkeurszoon. En werd dat ene kind van lieverlee de kroonprins. En dat is de troost voor Batsheba. In die harem verdween ze niet, maar zag ze zich langzaam toegroeien naar de rol van koningin moeder. En dat ze moeder van de Heer zou worden, dat had ze al helemaal niet kunnen dromen. Maar dat is wel wat we in deze adventstijd horen uit die vreemde stamboom met moeders van de Heer. Tamar, Rahab, Rut. En nu zij. Het leven van deze verwoeste vrouw. De Heer over haar ontfermt. En zoals het in de lofzang van Maria staat. Machtigen van de troon gestort. Maar de ootmoedigen verheugd. Het slachtoffer van seksueel geweld is door de Heer op een ereplaats in de geschiedenis gezet. Moeder van de Heer. Dit is troostrijk. Dit is het eerherstel dat vrouwen die al hun waardigheid kwijt zijn geraakt van de Heer hun toekomt. Zo is onze God. Hij zoekt op wat geknakt en wat gebroken is. En hij neemt het tot zich. En die laatsten worden de eersten. Bij dat eerherstel hoort dat David vele toontjes lager moet gaan zingen. David wordt op zijn plaats gezet. David krijgt te maken met de grimmigheid van God. God zij dank. Want zonder de grimmigheid van God over het moorddadige geweld in deze wereld zou het evangelie een goedkoop praatje worden. David krijgt te maken met de grimmigheid van God. In zijn leven komen vreselijke dingen. Hij heeft het geweten. En hij heeft het erkend. Het is mijn schuld. Mijn grote schuld. Waardoor dit gebeurt. En dan moet u eens opletten hoe David in de stamboom van de Heer Jezus terechtkomt. Zo. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Dat is heel vreemd. Haar naam wordt niet genoemd. Waarom staat er niet? David verwekte Salomo bij Batseba. Want iedereen weet dat ze zo heet in de Bijbel. Dat is omdat het zijn vrouw niet was. Hier wordt in dat ene zinnetje dat verschrikkelijke verhaal en die verschrikkelijke zonde levend gehouden. Dit wordt niet vergeten. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Dat is niet eervol voor David. 1000 jaar na die schanddaad wordt het toch nog weer gezegd. Je zou kunnen zeggen, zoals Batseba eerherstel krijgt in de stamboom, staat David er met gebogen hoofd bij. Dat gebogen hoofd, dat was er al eerder. Bij alle verpletterend negatieve dingen die over David gezegd worden, is dit het positieve in het verhaal van 2 Samuel 11 en 12. Dat David de profeet Nathan gelijk gaf. Lees het thuis door, dat stuk hebben we nou niet gelezen, het werd te veel. Lees het thuis door en zie hoe David op het allerlaatste moment de profeet Nathan gelijk geeft en zegt: u hebt gelijk. Ik, koning van Israël, ik ben een schoft. En dan staat er nog zoiets. Ook weer zo terloops, maar zo diep ontroerend. Dat als dan dat kindje gestorven is, dat David dan zijn vrouw Batseba troost. David troostte zijn vrouw Batseba. Dan zie je de gedaanteverwisseling. Nu is het niet meer de man bij wie alle remmen weg zijn. Nu is het een man die zijn vrouw ziet. In haar onpeilbare verdriet. En die zijn schuldbesef omzet in tederheid. En weer hebben ze gemeenschap. Bij de eerste keer was het een en al zelfzucht. De tweede keer is het een en al liefde. Jongeren, dit is het verhaal van seks. Het kan barstens vol hormonen en zelfzucht zitten. Egoïsme. En dan is het waardeloos. En het kan boordevol tederheid en liefde zitten. En dan is het zo ontzettend mooi. Wij zeggen wel eens: ik wil het wel vergeven, maar ik kan het niet vergeten. Daar spreekt realisme uit. Sommige dingen zijn te erg om ze te vergeten. Uit het leven van de anderen en uit het leven van jezelf. Er zijn dingen die ik fout heb gedaan, die ik nooit vergeet. Ik hoef er gelukkig niet vaak meer aan te denken, maar als ik eraan denk, en toch, vergeten kan niet, maar vergeven wel. En de zonde van David is dan wel niet vergeten, maar hij is wel vergeven. Laat David er met gebogen hoofd bij staan in de stamboom. Hij staat er wel bij. Voorvader van de Heer Jezus. Groots is dat. De Heere God had zo ontzettend makkelijk kunnen zeggen, met een knip van zijn vinger: weg jij, schoft. Zoals hij het tegen ons allemaal kan zeggen. Maar hij doet het niet. David, ook David, is in de stamboom van Jezus terechtgekomen. En daarom is het ook weer niet dodelijk voor hem dat er staat: David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Het is een vergeven zonde die niet vergeten wordt. En willen jullie dat alsjeblieft allemaal heel goed horen? Als je denkt aan de zonde van anderen die je niet vergeten kunt, en denkt aan de zonde van jezelf die je niet vergeten kunt. Het zijn vergeven zonden die je niet vergeten kunt. Zo is dit een stamboom met een onwaarschijnlijk diepe troost. De gewonde Batsheba en de schuldige David, ze staan er allebei in. De wond is verzorgd en de schuld is vergeven. En het kind dat geboren wordt, wordt de vredevorst die zijn moeder genezend zal omhelzen en zijn vader vergevend de hand zal drukken. Dat is het evangelie van morgen. Christus heet u welkom aan zijn tafel. De gewonden onder u en de schuldigen onder u en ons allen die en gewond en schuldig staan. En hij reikt ons brood en wijn. Zichzelf. Ter genezing van onze wonden. En in de vergeving van onze schuld. Amen. Wij gaan zingen Psalm 25. Het eerste vers dat we zingen, vers 5, dat zingen we mee in solidariteit met David, de schuldige. Vers 8 zingen we mee in solidariteit met Batsheba, de gewonde. En vers 10 zingen wij mee met het oog gevestigd op onze Heer Jezus Christus. Er is nog een man in de Bijbel van wie het kwaad dat hij in zijn jonge jaren verrichtte nooit vergeten is. Paulus, die toen hij nog Saulus heette, de gemeente van Christus met geweld vervolgde. Hij wou het ook nooit vergeten, omdat hij wist dat het vergeven was. Deze Paulus vertrouwt ons de woorden van de instelling van het avondmaal toe. Ik lees ze u voor uit 1 Korinthe 11. Wat ik ontvangen heb en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Broeders en zusters, iedereen is welkom aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. We vieren het avondmaal in verbondenheid met zuster Ali Pelgrim, bij wie ouderling Melchior Mulder en diaken Jan Boer samen met Annette, de dochter van Ali, aanwezig zijn in Ali's huis, om zo ook haar de genezende en de vergeven van de brood en wijn aan te reiken. Laten wij nu zingen Psalm 36, vers 2, en daarna aangaande aan de tafel van de Heer. Ook vandaag weer zullen wij op elkaar wachten met het eten van het brood. En op elkaar betekent dat wij ook wachten op de ouderlingen en diakenen die dienst doen. Wij zullen het brood vast pas gebruiken wanneer ik het tweede deel van de woorden spreek die ik altijd spreek. Neem, eet, gedenk en geloof. En die spreek ik pas uit als ook de ouderlingen en diakenen van brood zijn voorzien. Wilt u elkaar nu eerst groeten in de naam van Christus, in de vrede van Christus. De vrede van Christus. Martin. Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarvoor we onze God prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. Boven lied 11 uit de eigen bundel staat in kleine lettertjes Psalm 103. Waarom? Omdat bless the Lord my soul and bless God's holy name, dat komt uit Psalm 103. Wij zingen de Nederlandse tekst van dit lied: prijs de Heer mijn ziel en prijs zijn heilige naam. Wij zingen die 4 keer. Lied 11, nummer vers 2 uit de eigen bundel. We gaan danken en voorbeden doen. We mogen danken voor een fijne kerstviering in het Pieter Ijfhuis. De heer Venderbos vertelde mij, het is allemaal heel bazaal en eenvoudig. Het betekent wat voor de mensen daar. Ik noem verder drie namen. Annie Danhof is in de afgelopen periode 2 keer aan haar oog geopereerd. En daar kwam zeer recent nog een derde operatie bij. Maar ze is hoopvol en denkt, nou gaat het goed. Daar zullen we graag voor bidden. Ali Schelen is afgelopen vrijdag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Nog steeds veel pijn. Het gaat allemaal maar net. Maar er is veel zorg. En ze zijn samen, Jan en Ali. En zo beginnen ze hoopvol aan een lang traject. Theo en Dini Liefhebber. 60 jaar getrouwd. Niet vandaag, zoals ik in het kerkblad zette, maar morgen. Toch vandaag alle reden om met hen mee God de Heer te danken voor zo'n buitengewoon lange periode van verknochtheid, van, ja, hoe gaat dat, soms ook verdriet en moeite en pijn. Met overheersend zegen van onze goede God. Theo en Dini zeggen dan ook, wij vinden het fijn als we met de gemeente een lofzang zingen om daarin onze dank te uiten. En die lofzang vindt u aan het eind van deze dienst. Zingen we straks, dat is het laatste lied, dat is lied 31, uit de eigen boek. We zullen nu met hen danken en bidden. Machtige God, lieve Vader, wat is uw evangelie van troost indrukwekkend. We knielen neer voor Jezus Christus, voor ons gestorven. En we willen hem ontvangen en in hem de genezing van ons leven en de vergeving van onze schuld. Zegent u aan ons hart de viering van dit avondmaal, zo bidden wij u. En wilt u alle pogingen zegenen die ondernomen worden om mensen in de wereld bekend te maken met deze liefde van u, dit evangelie. Zo danken we u voor die eenvoudige viering in het Pieter Ijfhuis, waarin die naam van onze Heer schitterde. Danken wij u voor de mogelijkheid die een Alpha-cursus biedt aan mensen die in de gevangenis terecht zijn gekomen, uit een ver land ineens in Nederland gedropt zijn. En wie al niet om die naam te leren kennen. Zegen het alles, Heer. Dat dat indrukwekkende van uw boodschap bij steeds meer mensen terechtkomt. Wij bidden u voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld, van misbruik. En wij bidden u voor mannen die daarin schuldig staan. En wij smeken u om genezing, heling van wonden en om vergeving van wat niet lukt om ooit te vergeten. Maak ook in het leven van hen de machtige belofte van Jezus Christus waar. Wij danken u voor wat u in eigen kring aan ons doet. Zegent u Ali en Jan Schelen, nu ze samen weer thuis zijn. Maak het goed. Geef ze kracht en moed. Draag ze. Wilt u Ali Danhof schenken dat dankzij deze drie operaties het licht in haar ogen nu echt terugkomt en is en blijft. Wilt u de dank van ons allen aannemen voor het 60-jarig huwelijk van onze broeder en zuster Theo en Dini Liefhebber. Wilt u ze aanzien in genade en zorg als er verdriet is en pijn? En wilt u hen zien als zij opgetogen, diep dankbaar voor uw aangezicht staan? Omdat zij zo gelukkig zijn, nog altijd met elkaar. En zich gezegend weten in hun gezin. Heer, beschijn hun weg met het vriendelijk licht van uw zegen en genade. En beschijn zo de weg van ons allen. In de naam van Jezus Christus. Amen. De collecte wordt nu gehouden. Ergens zal dan ook het moment zijn dat de kinderen terugkomen. En dan zingen wij ten slotte de lofzang, lied 131 uit de eigen bundel. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen.